Op dit moment is het zo dat we ons beter kunnen voorbereiden op in ieder geval 2 jaar ongebreideld Trumpisme.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Dit hadden we eerder aan moeten zien komen. En we hadden ook ons veel eerder moeten realiseren dat het anders zou zijn dan de eerste 4 jaar van Trump. Want hij heeft genoeg indicaties gegeven dat hij dit keer echt met tarieven aan de slag zou gaan.
Co-host vandaag is Pascal Teunis.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met onze gasten. En dat zijn politici, deskundigen of ondernemers. En te gast vandaag is Rem Korteweg. En hij is hoofd van het handelsprogramma bij Klingendaal. Een echte expert.
We gaan het hebben over het nieuws over en voor ondernemend Nederland, Rem, met jou vandaag. Maar wat ik altijd doe, ik haal onze gast zelf altijd door Google News. En wat ik tegenkwam was een kop. Brussel zet zich schrap voor een handelsoorlog. Wat een verrassing.
Ja, dat was al allereerst ontzettend leuk om hier te zijn. Dus dank voor de uitnodiging. Ja, dat is een krantenkop van ook alweer een paar weken geleden.
Ja.
Waar we in Brussel of in Den Haag eigenlijk te merken kregen met het voorproefje van Trumps handelsbeleid. En dan met name toch zijn grillige of iets wat wispelturige manier waarop hij met tarieven lijkt om te gaan. Want de ene keer dan dreigt hij ermee en dan bijt hij niet door. De andere keer zegt hij 25% en de volgende dag 50% en dan trekt hij dat daarna weer terug. Dus ja, in Brussel maakt men zich wel een beetje zorgen over wat er allemaal op hem afkomt.
Is dat niet een beetje gek? Want we weten natuurlijk dat Trump, we weten hoe hij erover denkt. Hij is nu voor de tweede keer aan de macht. Hadden we het niet veel eerder aan kunnen zien komen?
Ja, dit hadden we eerder aan moeten zien komen. En we hadden ook ons veel eerder moeten realiseren dat het anders zou zijn dan de eerste 4 jaar van Trump. Want hij heeft genoeg indicaties gegeven dat hij dit keer echt met tarieven aan de slag zou gaan. En wat er gebeurde is dat er toch een behoorlijke hoeveelheid wensdenken dan is. Van nou, misschien als we hem kunnen paaien. Bijvoorbeeld door al te signaleren dat we wat meer Amerikaans LNG gaan kopen. Of dat wat de Britten gedaan hebben. Dat we proberen te charmeren door een uitnodiging te bieden van de Engelse koning. Dat je op die manier die tarieven kan afweren. Ja, en wat blijkt is dat allereerst wat ik zeg, Trump is nogal grillig in zijn beleid. Hij heeft verschillende manieren waarop hij naar tarieven kijkt. Aan de ene kant gebruikt hij die echt om op tafel te leggen en te zeggen van jullie moeten meer aan defensie besteden en anders krijg je met tarieven te maken. Dat is één manier. De andere is dat hij gewoon wil dat bedrijvigheid teruggaat naar de Verenigde Staten, meer investeringen in de VS. En dan heb je gewoon te maken met structurele tarieven om het onaantrekkelijker te maken voor Amerikaanse bedrijven om te importeren. En dan heb je ook nog de tarieven die hij inzet om een wicht te drijven tussen China en de VS. Dus eigenlijk die de-risking agenda die al een tijdje speelt. Om dat op de kaart te zetten en bedrijven te dwingen om te kiezen tussen handel drijven met China of met de Verenigde Staten. En dat alles bij elkaar. En dan zijn er nog 2 of 3 andere redenen. Eentje die misschien niet onbenoemd moet blijven is hij ziet het als een bron van inkomsten. Dus hij heeft ook gezegd, zeker tijdens zijn inauguratiereden van wij gaan tarieven gebruiken om de staatskas te spekken. Nou, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan weet je, er gaat iets aankomen. Dat hadden we kunnen weten. En nu zitten we toch een beetje op het laatste moment nog te kijken van ja, hoe moeten we daarop reageren?
Het is vandaag 2 april. Het is net 2 uur geweest. Deze podcast verschijnt vrijdag 4 april. En na de opname van deze podcast komt Trump dus met het grote nieuws. Hij noemt het zelf Liberation Day. Dus vandaag gaat hij bekendmaken. Wat wordt het dan? Wat is dan het scenario? Toen dachten we, dat is ook onhandig voor onze podcast.
Zeker, hebben we goed gepland, Robin.
Ik ga weer weg.
En dus dacht ik, weet je wat? We gaan Rem Korteweg eens even testen. Laat onze luisteraars maar beoordelen wat de deskundigheid van Rem is. En wat kunnen we verwachten als de mensen luisteren vrijdag? Denk je dat ze
ik ben echt hard met mijn hoofd aan het schudden. Dit is echt het ergste wat je een deskundige kan vragen om te doen. Om een voorspelling te geven. Maar goed, oké, we doen het.
Fijn.
Ik denk dat we vanmiddag te horen krijgen dat Europa met ongeveer 20% across the board tarieven te maken gaat krijgen. Zonder in eerste instantie uitzonderingen.
Alle sectoren.
Maar dat er uiteindelijk wel een onderhandelingsproces van start gaat over of de tarieven volledig nog behouden moeten gaan blijven. Dus dat er wel een onderhandeling uit voortkomt.
Dit is het scenario wat je heel de tijd ook hoort van een heleboel mensen die zeggen van dit is niet het eindpunt. Hij gaat nu niet iets bekendmaken en daar moeten we het maar mee doen. Eigenlijk is dit het startpunt van onderhandelingen.
En dit is denk ik het belangrijkste om hieruit om hierover te zeggen. Want dat zagen we ook aan het begin van zijn presidentschap. Hij begon door tarieven te heffen op Canada en Mexico. Hij zei van die landen die doen niet voldoende aan grensbewaking, dus ze krijgen te maken met 25% tarieven. Toen werd er druk heen en weer gebeld door de Canadese premier, door de Mexicaanse president. En toen kregen die landen 30 dagen respijt.
Mm-hmm.
En wij in het Westen keken daarnaar en de media keek daar ook naar. En die zei van, kijk, er valt te onderhandelen met Trump. Misschien valt het allemaal wel mee met het
tarief. Art of the deal.
En precies. En wat er daarna gebeurde is dat na die 30 dagen gingen die tarieven gewoon in. En dus of we nu echt, als u deze podcast luistert, dat we echt te maken hebben met 20% of niet, dat doet er niet toe. Die tarieven blijven als een donkere wolk boven Europa hangen. Want Trump die gaat ze zijn hele presidentschap gebruiken als dreigement, als drukmiddel of als ze er zijn, als manier om even weer terug te onderhandelen naar een lager niveau. Of hij gaat ze aanzetten als hij boos is. Dus dat wispelturige, dat, hoe dan ook, wat het nieuws ook mogen zijn op vrijdag, dit blijft.
Maar er is niemand in de VS die hem terugduwt. Die zegt, dit is niet goed, we gaan hier in de wereldeconomie ontzettend veel last van krijgen.
Twee dingen daarover. Eén is, op dit moment is het zo dat we ons beter kunnen voorbereiden op in ieder geval 2 jaar ongebreideld Trumpisme. Trump heeft de verkiezingen gewonnen. Hij heeft het congres aan zijn zijde, de Senaat, Huis van Afgevaardigden. Hij heeft de popular vote gewonnen, wat al in tijden niet gelukt was door een Republikeinse kandidaat. Hij heeft alle swing states gewonnen in de verkiezingen op 5 november. Vanuit zijn perspectief heeft hij een direct mandaat van het Amerikaanse volk om dit te doen. En waar we het ook al eerder over hadden, hij heeft dit gewoon aangekondigd. Al maandenlang tijdens zijn campagne. Dit is wat ik ga doen. En nu doet hij het. Dan is de vraag wat er over 2 jaar gebeurt met de tussentijdse verkiezingen. Mm-hmm. Als hij de macht over het congres verliest, dan wordt het een stuk lastiger. Maar, en dat is het tweede, wat gaan de markten doen? Wat gaat de beurs doen als blijkt dat het voor alle Amerikaanse importeurs, en de Amerikanen importeren nogal wat, veel duurder gaat worden? En dat op de korte termijn dat koersen onder druk komen te staan, dat CEO's waarvan Trump toch ook een beetje afhankelijk is, dat die kritiek gaan geven, dat die boos op hem worden, gaat dat ertoe leiden dat de scherpe randjes van zijn tariefbeleid eraf gaan? Dat weten we niet. Op dit moment is het in ieder geval zo. Nee, hij gaat volle koers vooruit met zijn tariefbeleid. Maar er kan een correctie komen vanuit de markt.
Meer nieuws. Europese bedrijfsleven roept EU op tot versterken digitale slagkracht. Pascal.
Dat klopt. Ja, er is onlangs een zogeheten D9+ top geweest. En dat zijn dan de Europese landen die vooraan lopen. Het gaat over digitale innovatie. En die zeggen dat met name de EU daarin moet blijven investeren, zodat we onze toppositie daarin niet kwijtraken. Gaat de EU daar goed mee om? Zijn we een innovatieve, een digitale koploper eigenlijk?
Pascal, dit is een superbelangrijk onderwerp. En het raakt ook heel erg aan wat er nu op geopolitiek vlak aan het afspelen is. Dus een van de zorgpunten die er echt in Europa is, is allereerst, we moeten ons eigen innovatiekracht versterken. Nou, dan kom je heel snel uit bij het digitale domein. Ja. Dat is toch, ja, in zekere zin de bron van onze toekomstige voorspoed. Dat we daar een rol in blijven spelen. Ook als Nederland hebben we daar een hele speciale positie in. Hè? Noem maar bedrijven als ASML en de hele semicon cluster in en rond Eindhoven. Is heel belangrijk. Dus daar moet je in blijven investeren. Maar op geopolitiek vlak zie je dat de strijd tussen Amerika en China voor een deel wordt uitgevochten langs die technologielijnen. Langs de vraag wie is de leider op het kunnen leveren van digitale producten. En om daar een positie in te bepalen, is het wel belangrijk dat je ook als Europa iets in de melk te brokkelen hebt. Zoals ze zo mooi zeggen, van if you're not at the table, you're on the menu. Je moet aan dat gesprek mee kunnen blijven doen. Dus het is belangrijk om daarin te investeren. En het derde punt is, we maken ons de afgelopen tijd ook steeds meer zorgen over zogeheten ongewenste afhankelijkheden. Nou, dat zagen we met de Oekraïne-oorlog, dat we afhankelijk waren van Russisch gas. Dat wilden we afbouwen. We hebben gezien tijdens de COVID-pandemie dat we afhankelijk zijn van mondkapjes en heel veel goederen in het medisch domein vanuit China. We zijn heel afhankelijk van de Verenigde Staten op het gebied van digitale dienstverlening. Ga maar eens naar. Ik durf te wedden dat 9 van de 10 bedrijven in Nederland, dat die al hun software hebben draaien of op Amerikaanse IT-systemen, dan wel gebruik maken van de Amerikaanse cloud.
Ja, zeker. Maar hoe gaan we dat dan veranderen? Want dat klopt, net als dat we niet afhankelijk willen zijn van grondstoffen, willen we misschien ook niet afhankelijk zijn van dit op het digitale vlak. Maar ik heb er weinig verstand van, maar ik denk Amerika is zo'n grote speler. Hoe houden we als EU dan onze eigen broek op?
Dat is de vraag die nu een beetje voor ligt. Want lange tijd hebben we gedacht dat Amerika uiteindelijk ook misschien wel het Europees belang ook goed kan dienen. En sinds het aantreden van Donald Trump en met name een aantal van de speeches die zijn vicepresident J.D. Vance of de minister van Defensie Pete Hegseth hebben gegeven, daar blijkt uit dat waardesysteem wat we dachten te delen tussen Europa en Amerika, dat aan het veranderen is, dat de belangen aan het veranderen zijn. En het zou dan in dat kader zomaar eens kunnen zijn dat Amerika zegt van, goh, jullie willen Oekraïne blijven steunen, maar ik wil heel graag een akkoord met Poetin bereiken over die oorlog in Oekraïne. Ik ga toch misschien eens eventjes wat kritischer kijken naar de digitale dienstverlening die vanuit Amerika naar Europa wordt gebracht. En dat maakt mensen heel erg nerveus.
Chips.
Ja, en dat heet in het jargon heet dat economische dwang. En we zitten daar nog niet. Dit is nog niet gebeurd. Al weet je niet wat er in de achterkamertjes wordt besproken. Maar het transactionalisme van Trump stelt mij niet gerust dat hij dat niet eventueel zou kunnen doen op een slechte dag. En dus is de vraag van wat moet je dan doen? En dan kom je heel snel uit bij de discussie over het rapport wat Mario Draghi, de voormalige Italiaanse premier, heeft geschreven voor de Europese Unie. En daar komt hij met een hele agenda over hoe we in Europa die innovatiekracht kunnen versterken. Daar zit ook een prijskaartje aan. Dus daar zit ook wel het verzoek om meer aan overheden, om meer geld te beschikking te stellen. We gaan het vandaag ook hebben over handel. Dus ik wil hier ook absoluut een pleitbezorger zijn van, ja, wij kunnen niet alles alleen. Dat moeten we ook absoluut niet willen. Wij zijn afhankelijk van internationale handel als Nederland, als EU. En handel en het aangaan van een breder netwerk aan handelspartnerschappen kan ook helpen om je minder afhankelijk te maken van één partij en om een divers soort van weerbaar systeem te hebben.
Afhankelijkheid is een beetje de rode draad van al het nieuws. Het volgende nieuwtje: op weg naar snellere productie en levering militair materieel. Gaat ook weer over een wens om minder afhankelijk te zijn.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want nu natuurlijk ook bestellen wij onze materieel in Europa, maar ook in Amerika. En inderdaad, als die verhoudingen verandert, dan wil je dat misschien zelf doen. Misschien ook zelf iets opzetten. Misschien is Nederland daar te klein voor om dat helemaal alleen te doen. Maar zeker in Europees verband. Dat heeft Tom Middeldorp, die we de vorige podcast in een vorige podcast spraken, ook gezegd. Daar kun je het dan alleen maar mee eens zijn, denk ik, als ik je pleidooi net hoor.
Ja, sterker nog, dit is iets wat sinds de jaren 90 al regelmatig wordt aangekaart door landen, door denktanks, door deskundigen. Van je moet een stap maken om die fragmentatie van de Europese defensieindustrie, ja, daar dat te verbeteren of te verminderen. Hoe het is Amerika en Europa besteden allebei veel geld aan defensie. Maar het probleem is dat in Amerika heb je bij wijze van spreken 3 of 4 grote partijen waar je orders uit kan zetten. En dat betekent dat zij veel efficiënter kunnen produceren. Terwijl in Europa het vaak nog zo is dat ieder land nog zijn eigen munitiefabriek heeft. Of dat we 15 types helikopters willen bouwen. Omdat we allemaal met ons eigen wensenlijstje komen als aanbesteders voor defensiematerieel. En dat kan veel slimmer, veel efficiënter. En ook hier weer de geopolitiek. Die gaat Europese overheden ertoe dwingen om hier nou eindelijk werk van te maken.
Maar dit is wat je steeds hoort, hè? We willen minder afhankelijk worden en we gaan als Europa beter samenwerken. Iets wat we misschien al heel lang willen, maar dat nooit lukt. We zijn misschien lui geworden. Zou je Trump als een blessing in disguise kunnen noemen als je het zo bekijkt? Want we vinden natuurlijk al van alles van Trump. Maar uiteindelijk komen we er misschien wel sterker uit.
Als gezamenlijke vijand, zal ik maar zeggen.
Ja, hoe je dat ook wil noemen.
Ja, ik wil zeker niet zo ver gaan om Amerika als een vijand te betitelen. En maar wat Trump doet, is hij maakt dingen kraakhelder voor Europa. Ah. Hij zegt van, of hij zegt het niet, maar het gevolg van Trumps harde transactionele beleid is dat de keuzes voor Europa nu heel helder zijn. En dat is dat we nu niet meer kunnen volstaan door te zeggen tegen de Amerikanen van ja, als het gaat over onze veiligheid, we zullen een klein beetje meer besteden aan defensie. Maar eigenlijk proberen we toch allemaal collectief zo min mogelijk te doen om de Amerikanen bij ons te houden. En Trump zegt van nee, dit is het niveau waar de defensiebestedingen naartoe moeten en anders haak ik af. En dat betekent dat Europa eigenlijk niet meer wegkomt met een iets wat door met meel in de mond te praten. Door de Amerikanen eigenlijk een beetje een lor te draaien. Door de suggestie te wekken dat we wel verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid willen nemen. Maar eigenlijk iedereen weet dat we dat niet kunnen. Op economisch vlak zie je dat Trump ook een blessing in disguise is. In de zin dat ook die discussie over het Draghi-rapport. Je kan je voorstellen dat onder normale omstandigheden, waarin, en normaal bedoel ik soort van geopolitiek rustigere omstandigheden, dat daar niks van dat plan terecht gaat komen. Omdat dan 27 EU-lidstaten elkaar de tent uit gaan vechten en zeggen van ja, hoezo moet er 800 miljard naar in innovatieprogramma toe. Nu wordt die sense of urgency, dat gevoel van urgentie, wordt breed gedeeld. En dan komen er dingen in beweging.
Nog zo'n thema waar dit mechanisme heel erg duidelijk is. Nederlandse bedrijven bereiden zich voor op diversiteitsverbod. Ja. Belgische en Franse bedrijven hebben al een antidiversiteitsbrief gekregen. Als je zaken wil doen met Amerikaanse bedrijven, dan mag je geen diversiteitsbeleid hebben, wat gewoon in Nederland ook voor een belangrijk deel in de wet is vastgelegd. Ik zou bijna zeggen, wauw.
Ja, vind je dat iets wat in een handelsovereenkomst of gewoon dat je handel drijft met een ander land, dat ze dat kunnen eisen? Of dat ze dat kunnen vragen? Kijk je hiervan op? Is dat gewerkelijk?
Wij kijken er denk ik in Europa meer van op dan als je deze vraag zou stellen aan iemand die in India zit of in Maleisië. En dat heeft ermee te maken dat dit heeft alles te maken met extraterritoriale toepassing van regelgeving. Wij zijn even de mond vol. Maar dat betekent eigenlijk van het beleid wat wij in Amerika voeren, in dit geval, dat ook wordt geëxporteerd naar een land waarmee wij handel drijven. En anders gaan we daar geen handel mee drijven. En nu is het diversiteitsbeleid vanuit de Verenigde Staten. Maar het oploopje is, dat doet de EU eigenlijk aan de lopende band richting derde landen. Dus de ontbossingsrichtlijn, de CSDDD, wat een stuk complexe wetgeving is uit Europa, die bedrijven dwingt, of die in het buitenland actief zijn, om veel duidelijker in kaart te brengen wat de milieugevolgen zijn of de mensenrechtengevolgen van daar actief zijn. Dat wordt in die landen gezien als buitenlandse inmenging in hun eigen regelgeving. Nou kan je het moreel zeggen van ja, maar ontbossing is iets anders dan diversiteitsbeleid. Dat klopt wel. Maar we leven wel nu in een periode waarin de grote handelsblokken, dus de VS, de EU en ook tot op een zekere hoogte China, dat die de manier waarop zij intern geregeld zijn wel proberen te exporteren. Wij noemden dat in het kader van het Europees Parlement, noemen ze dat conditionaliteiten. Ze zeggen, we gaan geen handelsakkoord sluiten met een land die de doodstraf heeft. Nou, prima toch? Wij gaan geen handelsakkoord sluiten als met die handel kinderarbeid gemoeid is. Nou, ben ik ook een voorstander van. En Trump en de Make America Great Again beweging, die draait het op zijn kop en die zegt van ja, maar wij willen geen handel drijven met landen die ons diversiteit, of moet je zeggen antidiversiteitsbeleid, ook niet aanhangen.
Maar dan wil ik heel even snel een voorzetje doen voor onze volgende aflevering, waarin we dieper ingaan op handelsverdragen. Je zegt waar landen waar geen doodstraf is. Amerika heeft de doodstraf.
Daar hebben we ook geen handelsakkoord mee.
Dat klopt, maar daar hebben we wel heel erg goed geprobeerd om dat wel voor elkaar te krijgen.
Ja.
Maar het is daar niet op gevallen.
Het is hier niet opgevallen, maar ik weet dit niet zeker. Dus hier komen we een beetje op het gebied van speculatie. Maar het heet TTIP voor een reden. Het heette namelijk dat handelsakkoord wat besproken zou worden tussen de VS en of wat beklonken zou worden tussen de VS en EU. Dat heette Transatlantic Trade and Investment Partnership. Het heette niet de Transatlantic Free Trade Agreement. En een van de redenen die ik vermoed dat ze die naam niet gebruikt hebben, is omdat anders die conditionaliteit wel degelijk veel evidenter zou zijn. Want het Europees Parlement heeft een wet waarin staat, er mogen geen free trade agreements worden afgesproken met een land die de doodstraf niet heeft. Of wel heeft.
Ik stel voor dat wij het over handelsverdragen en eventuele voorwaarden die wij daarbij stellen en eisen die we stellen, dat we dat in een volgende aflevering verder gaan bespreken.
Heel goed.
Doe je mee?
Ja. Leuk.
Alright. Dan zeg ik nu dankjewel. Pascal, als onze luisteraars al die afleveringen willen terugluisteren en ook de volgende aflevering met Rem, waar moeten ze dan zijn?
Zeker, dan moeten ze gaan luisteren in hun eigen favoriete podcast-app. Of kijk gewoon bij ons bij opinieblatforum.nl.
Dankjewel, Rem Korteweg.
Dankjewel.
Graag gedaan.